In 1923 werd op het spoor in Giessen Nieuwekerk, vlak boven de Biesbos, het lichaam gevonden van Jacob de Jong. Op slechts 400 meter van zijn huis werd deze stationschef bruut vermoord. En bij het onderzoek naar deze zaak ging ongeveer alles wat mis kon gaan ook daadwerkelijk mis. En over deze zwarte bladzijde van het Nederlands recht gaan we het hebben in de derde aflevering van Depotcast, de podcast van het Noord-Hollands Archief. Mijn naam is Jan Kruithof.
En ik ben Lise Koning. En in deze aflevering spreken wij met collega Annabella Meddens, die onder meer al vele jaren aan studenten een workshop strafrecht geeft. Met Annabella gaan we het hebben over dit bijzondere strafrechtdossier.
De eerste twee afleveringen, toen hadden we hier een paar foto's op tafel liggen of een paar kaarten. Vandaag staan hier drie enorme dozen en er ligt ook nog een vervaarlijke metalen hamer op tafel. Annabella, jij weet hier alles vanaf, maar voordat we echt helemaal diep op deze zaak ingaan en wat er mis al is gegaan allemaal, zou ik eerst willen vragen, stel je voor dat je de dag na de moord de krant opensloeg, wat las je dan?
Ik denk dat er stond dat er een brute moord is gepleegd op de stationschef van Giessen Nieuwkerk.
Wie het was, dat was dus al gelijk bekend, het was de stationschef.
Ja, het was vlakbij zijn woning, hij was stationschef en die had daar ook zijn woning aan het spoor.
En de hamer, was dat al bekend?
Ik heb de krant niet nagelezen.
Hij is dus, als ik het goed heb begrepen, in de nacht vermoord. Dus in de ochtend is hij gevonden. Dus het was al een beetje schemerig. Wat deed hij op het spoor?
Nou, het eerst was eigenlijk dat zijn vrouw wakker werd 's morgens vroeg en hem niet in bed vond. En zag ook dat het bed niet beslapen was. En die is toen hulp gaan roepen en mensen zijn hem toen gaan zoeken. Het was schemerig, nog donker. En toen hebben mensen hem op het spoor gevonden, dood. Met een hamer die afwijkt van een gewone hamer, omdat de steel niet van hout is, maar hij is helemaal van ijzer.
Hij ligt hier voor je. Kun je hem eens beetpakken en beschrijven?
Het is een hamer, hij is echt heel zwaar. Het kopje zit los en de mensen troffen op de hamer aan het bovenstuk, aan de klauwkant, haren aan van het slachtoffer en bloed. Hij is met deze hamer op zijn hoofd geslagen. En de moordenaar heeft de hamer, hij is ook heel erg zwaar, niet handig om mee weg te rennen, heeft hem naast het lichaam gegooid en die man ook laten liggen en die is er vandoor gegaan.
Weten we waarom hij werd vermoord? Want het is gewoon een man die op het spoor werkt.
Dat was eigenlijk wel een beetje een vraag, want er is wel wat van hem gestolen, een beetje geld, maar je zou denken te weinig om iemand te vermoorden. Of wist de moordenaar niet precies hoeveel geld hij stal, want het was donker. Dus is dat het geweest? Of is er iets anders in het spel geweest? Dat is eigenlijk nooit duidelijk geworden.
Ik heb een klein beetje gelezen over de zaak, maar ik las al wel dat aan het begin eigenlijk al direct fouten werden gemaakt. Zeg maar echt dat vlak nadat hij gevonden werd eigenlijk.
Dat klopt. Mensen die, de mannen die hem hebben gevonden, die hebben meteen dat lichaam van de rails gehaald. En ze hebben een ladder gevraagd van iemand. Hebben ze hem opgelegd. Hebben ze hem met z'n tweeën weggedragen naar zijn huis, wat vlakbij was. Ook aan het spoor, zijn huis. En toen hebben ze ook zijn gezicht afgewassen, wat onder het bloed zat. En denk, ja, dit is natuurlijk de eerste fout die je maakt. Als er iets gebeurt, dan moet je alles laten zoals het is, zodat er foto's gemaakt kunnen worden en sporenonderzoek gedaan kan worden. Maar nu hebben ze een hele hoop sporen, hebben ze gewist.
Als ik aan sporenonderzoek denk, dan denk ik aan DNA.
Hadden ze nog niet, maar ze zochten wel ook later met speurhonden naar geuren. Maar dat heeft niks geholpen. En naar voetsporen in het gras bij het spoor, die hebben ze wel gevonden. Maar ja, die andere mannen hadden daar ook doorheen gelopen. Dus dat was niet meer zichtbaar.
Ik denk er gelijk trouwens, want hebben die mannen dat dan helemaal echt heel naïef gewoon onbedoeld gedaan? Of met de beste bedoelingen?
Misschien met de beste bedoeling, want hij lag op het spoor, aan de spoorlijn. En je denkt natuurlijk, denk dat ze hebben gedacht als eerste dat lichaam weghalen, want zometeen kan er een trein aankomen. Ze hebben niet gedacht, we gaan de politie bellen en we gaan de spoor bellen dat ze geen trein mag rijden.
Ja, okay.
Nou, en aan de omschrijving stond in het dossier dat hij een hoofdwond had. Hij was volgens mij lichten aan het doven. Misschien dachten ze wel dat hij op zijn hoofd was gevallen.
Ja, en dat hij nog leefde of zo. En
nou dat ja, nog, nee, dat hij dood was volgens mij vrij duidelijk.
Oh, je wilt dat hij niet zeker maar, dat hij vermoord is, zeg maar. Dat hij gewoon is gevallen. Oh, ja.
Dat had ze ook ik gekund. Hoor. Ja. Moet ik eerst weten, is het een ongeluk geweest? Is hij met zijn hoofd op de spoorrail terechtgekomen en daardoor dood gegaan.
Maar uiteindelijk is er dus een rechercheur bijgehaald, of een politieman. Direct daarna, nadat ze hem hadden gewassen, want het was ochtend, dus hetzelfde de hele dag.
Ik denk dat ze dat wel gedaan hebben. Maar ze hadden het lichaam natuurlijk nooit mogen verslepen.
Ja, dus dat was eigenlijk fout 1.
Maar vervolgens is die rechercheur wel gewoon heel professioneel te werk gegaan.
Helaas ook niet. Er is een speciale rechercheur aangesteld. En het werd een heel slecht geleid onderzoek. En is op zoek gegaan naar een moordenaar of moordenaars. Ze hebben uiteindelijk op twee mensen gefocust. En wat dan ook fout is, ze hebben eigenlijk gezocht naar al het materiaal wat hun verdacht maakt. En ze hebben weinig naar andere eventuele daders gekeken.
Zeg maar tunnelvisie.
Tunnelvisie, ja.
En hoe kwamen ze aan de eerste daders? Of ze hebben dus daders...
Verdachten.
Ja, helemaal gelijk. Ze hebben twee verdachten aangekaart.
Er was een meneer in Sliedrecht die babbelde. En die zei, er wonen bij de familie Kroon wonen twee mannen die aan het spoor werken. Die logeren daar tijdelijk voor hun werkzaamheden.
En familie Kroon, dat zijn de buren?
Nee, die wonen helemaal verderop in Sliedrecht.
Oh ja,
ik geloof 14 kilometer verderop of zo. Ik herken die hamer en het is een hele bijzondere hamer. En die meneer Kroon, die heeft zo'n hamer. En ik denk dat die mannen dat gedaan hebben, want die zijn s'avonds weg geweest nog. En ga die maar eens ondervragen.
Oké, maar heel eventjes, zodat het nog goed volgt, hè? Die hamer, kijk, het heeft een metalen handvat. Dat zie je volgens mij niet heel vaak. Maar voor de rest, de bovenkant is...
Het ziet eruit als een hamer.
Ja, het is gewoon zoals een kind een hamer tekent. Een redelijk normale hamer.
Een klauwhamer, ja.
Maar iemand zegt, 14 kilometer van waar die man is gevonden, daar woont iemand met een soortgelijke hamer.
Ja, maar het is wel een bijzondere hamer, hoor. Hij is toch wel, wijkt wel af van een gewone hamer. En wat ook afwijkt, is dat die kop los zit.
Dat was
die
toen wiebelt al zo.
Heen en weer. Dat was toen al zo. En die man zei, die meneer Kroon die gebruikt dat om steenkolen klein te hakken en om ijs klein te hakken. Die meneer Kroon die verkocht ook ijsjes. En die hamer herken ik. Later is een rechercheur gegaan naar het huis van Kroon waar een kind aanwezig was. En die heeft toen die hamer gegeven als een soort valstrik. Oh, hier heb je de hamer van je vader. En toen zei het meisje, nee, deze is niet van mijn vader.
Oh.
Die herkennen hem dus niet.
En dat is genegeerd?
Ja. Er schijnt ook in het dossier bepaalde documenten aan de officier van justitie gegeven te zijn. Verklaringen. En die zijn niet aan de verdediging gegeven. Die hebben ze zeg maar min of meer geheim gehouden. Waarschijnlijk was dat om die mensen vrij te pleiten. En dat kan je dan niet gebruiken in je bewijsvoering. En dan hou je dat gewoon achter.
Want ik weet ook niet precies hoe dat zit hoor. Want met getuigenissen en dossiers achterhouden. Want in principe hebben beide partijen toegang tot dezelfde dossiers.
Klopt, maar je kan natuurlijk, als je vals speelt, zo noem ik het maar even, bepaalde informatie achterhouden. En dat is gebeurd.
Ja, oké. Dus we hebben nu die suggestie van die meneer die hamer herkende. En die zei, ik heb twee mannen die wonen in dat huis bij die familie Kroon, zei je?
Ja.
En toen, vervolgens? Die mannen zijn direct opgepakt?
Nou, de familie Kroon is opgepakt en die zijn verhoord. En de rechercheur heeft via allerlei roddels een achterklap vernomen dat mevrouw Kroon ooit iemand had geadviseerd, een vrouw, om abortus te plegen. Waarschijnlijk ook wel met het advies bij wie ze dat zou kunnen laten doen. En dat is natuurlijk een strafbaar feit, was dat. Het was een ernstig strafbaar feit, abortus in die tijd, 1923.
Ook het meehelpen eraan al? Of zeg maar het adviseren
ook,
van dat?
Ja, ook, kennelijk ook. En hij zet mevrouw Kroon onder druk. Hij chanteert haar. Hij zegt, als je niet een verklaring aflegt dat die mannen lang zijn weg geweest op die tijdstippen, zodat ze naar die spoorwegbaan hadden kunnen gaan of waren geweest, dan ga ik jou aanpakken voor dat verhaal met die abortus. En je kunt getuigen of verdachten zo verhoren, zo lang verhoren en zo onder druk zetten dat ze in paniek raken en hun handtekening onder zo'n verklaring zetten.
En dat heeft zij gedaan?
Dat heeft zij gedaan.
Ja, dat is heftig.
Wat een vuile.
Die mevrouw Kroon, die heeft ernstige gewetensbezwaren gekregen. En die heeft een eigen verklaring opgeschreven in een schriftje. Dat zit ook in het archief. Waarin ze het hele verhaal vertelt wat er wel is gebeurd. En dat die mannen die bij haar in huis waren, die veroordeeld zijn tot 15 jaar gevangenisstraf, dat die het niet hadden kunnen doen, want ze waren maar een kwartiertje weg geweest. En in een kwartiertje kun je niet van Sliedrecht naar Giezen-Nieuwekerk gaan, daar iemand vermoorden en dan weer terugkomen fietsen. Ze zijn maar een kwartiertje weg geweest.
Oké, okay, maar voor de die mannen zijn dus echt daadwerkelijk veroordeeld op mede op basis van die valse verklaring. Ja. Nou, en vervolgens krijgen zij dus spijt.
Nog even over de twee verdachten, want we hebben hier een foto. Ik geef hem even, geef twee foto's, geef hem even aan. Kun je iets over ze vertellen? Wie waren het?
Het zijn Chris Klunder en Jan Teunissen. Die werkten ver van huis aan het spoor. En die gingen dan ergens in een soort pensionnetje zitten om daar eten te krijgen. En dan gingen ze daarna weer terug naar huis. Ja, ze zien eruit als keurige heren met een hoed op.
Het zouden gewoon bij wijze van spreken onze overgrootvader en
keurige huisvader zou je zeggen, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks.
Nee.
En hadden die iets gedaan of zo, waardoor ze gelijk ook echt veroordeeld werden? Hadden ze een strafblad of hadden ze?
Nee.
Oké, maar die mannen dus, die gaan gewoon. Ik zit me dat voor te stellen. Hè. Je bent dus gewoon ergens aan het werk. Je zit in een pension bij mensen, omdat je tijdelijk die klus hebt. Op een gegeven moment komt er een agent langs, je wordt gearresteerd. Een of ander onzin vooral en je wordt gewoon echt veroordeeld tot, wat is het, 15 jaar?
15 jaar cel. En na 5 jaar, die werkgever, meneer Stuy van meneer Teunissen, die heeft alles in het werk gesteld. Die was ervan overtuigd dat die mensen, twee mannen, onschuldig waren. En die is naar allerlei redacties van kranten gegaan. En uiteindelijk heeft Kik Geudeker van het Volk het opgepikt. En die is als eerste naar mevrouw Kroon gegaan om haar te vragen, wat weet jij van deze zaak?
Ja, en Kik was een journalist.
Kik was eigenlijk een sportjournalist, maar oké.
Dat maakt niet uit.
Dat maakt niet uit. Hij is er achteraan gegaan. Hij heeft het opgepikt. En hij is als eerste naar mevrouw Kroon gegaan. Eigenlijk, je zou haast zeggen de kroongetuigen. Maar die had het belangrijkste getuigenis afgelegd. En toen heeft ze hem dat schroolschriftje gegeven en gezegd, ze hebben het niet gedaan. Ze zijn onschuldig. Ze zijn maar heel kort weg geweest. Ze kunnen het niet gedaan hebben. Ik heb verschrikkelijke spijt.
En dit was 5 jaar na dato?
Ja. Ja, en toen dat hele verhaal in de krant kwam, toen is het opnieuw weer voor de Hoge Raad gekomen. En die heeft beoordeeld, het moet nu door een ander gerechtshof worden behandeld. Door het gerechtshof Amsterdam. Het was wel 5 jaar later.
En daarom ligt het dus ook nu in het archief van Noord-Holland.
Ja, het hele dossier is gekomen bij het archief van het gerechtshof Amsterdam. En per ongeluk is ook de hamer meegekomen. Alle stukken van overtuiging, zo heet dat, die worden in principe apart gearchiveerd in een apart depot van de politie en het gerechtshof.
Nee, want ik vroeg me inderdaad af, hebben we nog meer moordwapens liggen hier in het archief? Maar dit is eigenlijk een foutje.
Dit is een foutje, ja. We hebben ooit wel eens een politiearchief gehad waar ook pistolen in zaten en zo, maar die hebben we weer teruggegeven aan
Waarom?
De politie, ja.
Moet dat?
Veiligheid, Jan.
Als je een revolver of geweer in huis hebt, dan moet je daar ieder jaar een wapenvergunning voor aanvragen.
En een hamervergunning hoeft
niet. Voor een hamer niet.
Journalist Kik komt dus bij mevrouw Kroon. Mevrouw Kroon heeft haar hele verhaal, dat ze eigenlijk heeft een valse getuigenis heeft afgelegd, heeft ze mooi opgeschreven in een schriftje. Dat schriftje, hebben we die ook? Zit die hier in de doos?
Die zit in het dossier van deze rechtszaak.
Kun je eens bijpakken, kijken hoe dat ik
wil? Zeker. Hoe lang hebben we? Want het zijn 3 dozen. Nee, ik pak hem.
Lise, kun je schriftjes, wat is het voor schriftje trouwens? Hoe ziet het eruit?
Dit lijkt op mijn geschiedenisschrift. Van vroeger.
Ja, een beetje zo'n basis.
Ja, gewoon een schriftje met lijntjes.
En is het zeg maar een getuigenis van 2 pagina's of wat is het?
Zeker niet, het hele schriftje is vol. Ik weet niet hoeveel bladzijden dit zijn. Een
kun je
ze voorlezen? 20, 30. Even kijken. Vals beschuldigd. Het woord dat ik hierboven zet is geloof ik wel van toepassing. Dat staat er.
Ik zie die vrouw echt gewoon zo zitten tegenover die journalist. Van tevoren helemaal haar verhaal op papier gezet.
Ja, want ze zegt ook, want ik zal hier een beschrijving geven van hetgeen ik en mijn man hebben meegemaakt. Wij hadden in augustus, 3/4/1923, een wat, en dan gaat ze door. Dus heel gedetailleerd omschrijft ze.
Gewoon van begin tot eind.
Wat er is over dat die avond, bla bla bla, noodlottig. Annabella, je zei dat Kik, de journalist, mee aan de haal ging. Wat voor rol heeft de media hierin gespeeld?
Een hele belangrijke rol, net als eigenlijk tegenwoordig de media nog steeds een belangrijke rol spelen. Als het niet was gepubliceerd, was die zaak waarschijnlijk niet herzien door een ander gerechtshof. En het krantartikel zit ook in het dossier en het zegt volgens mij wel een pagina groot artikel met foto's erbij. En het heeft echt de aandacht getrokken.
Dus dit was echt de ommekeer in de zaak?
Dit was de ommekeer in de zaak, ja. Anders hadden ze waarschijnlijk alle 15 jaar uit moeten zitten.
Want wat is er toen vervolgens qua rechtspraak gebeurd?
De zaak is weer voorgelegd aan de Hoge Raad en die heeft het doorverwezen naar een nieuw gerechtshof, in dit geval het gerechtshof Amsterdam.
Ja, dus even nog voor de mensen die niet iedere dag in de rechtbank komen. Je hebt allereerst de gewone rechtbank, de arrondissementsrechtbank. Als je tegen die uitspraak in beroep gaat, dan kom je bij het gerechtshof. Ga je dan nog een keer in beroep, dan kom je bij de Hoge Raad. En als er dan nog een keer wat nieuws gebeurt en je komt weer bij de Hoge Raad, dan zegt de Hoge Raad, oké, nu gaat een ander gerechtshof de zaak verder behandelen.
Ja. Ja.
En vervolgens liep er dus nog steeds iemand rond die het wel had gedaan en die nog niet gepakt was. Wat is daarmee gebeurd?
De zaak is nooit opgelost.
Echt niet?
Nee, de dader is nooit gevonden en waarschijnlijk ook nooit naar gezocht.
Dus, maar is de zaak nog een keer opnieuw bekeken of zo nog? Of een cold case actie?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Na een aantal weken zijn ze de weduwe op gaan zoeken van het slachtoffer. Die was verhuisd naar haar geboorteplek in Winkel in Noord-Holland. En wat opvallend was dat deze weduwe helemaal niet treurig of verdrietig was, maar best heel erg vrolijk. En ze hebben nooit gedacht aan, zou er een minnaar in spel zijn geweest? Ja, dat hebben ze nooit onderzocht. Het enige wat ze op hebben gemerkt, we zijn naar haar toe gegaan, een paar weken later, en ze is helemaal niet droevig.
Ja,
en ze is vrolijk.
Ja. Maar ja, aan de andere kant, dat is ook weer lullig voor zo'n vrouw. Ik bedoel, je man is net met de hamer doodgemapt. En als je dan weer niet verdrietig genoeg bent,
dan word je er ook over geroddeld.
Ja, precies.
Ja, er is natuurlijk inderdaad geen handleiding voor rouw.
Nee, precies. Je kan het nooit goed doen in zo'n situatie. Al is het natuurlijk wel verdacht.
Nee, ja, het is toch verdacht.
Kregen de heren een schadevergoeding of iets dergelijks?
Ja, ik heb gelezen dat ze wel een schadevergoeding kregen voor hun salaris wat ze al die jaren niet hebben kunnen verdienen. Dus een kleine vergoeding, maar geen smartengeld. Want dat kende de wet in Nederland nog niet.
Hebben die mannen ook wel eens een verhaal gedaan nog later?
Niet dat ik weet.
En is hij nou ook nog wat vervolgens door veranderd in de manier waarop rechercheurs onderzoek doen of zo? Of dat ze gewoon de...
Nou ja, je kunt zeggen, het is gerechtelijke dwaling. Wie hebben de fouten gemaakt? Ligt dat bij de politie of ligt het bij de rechters? Hebben die niet goed doorgevraagd? Maar een uitspraak van oud-commissaris Blauw is, een gerechtelijke dwaling komt na een slecht politieonderzoek.
Want dat is een die Blauw, dat is een oud-commissaris.
Oud-commissaris Blauw van Rotterdam, die na zijn pensionering nog oude rechtszaken heeft uitgezocht.
Zoals deze.
En daar ook over gepubliceerd heeft.
En wat is zijn, van zijn oordeel is dus eigenlijk van, oké, misschien hebben de rechters iets fout gedaan, maar in eerste instantie was het deugdelijk.
Ja, als rechter kun je natuurlijk niet ter plaatse delict of het enige wat je kan doen is natuurlijk de stukken bestuderen en verdachten en getuigen ondervragen.
Maar nu zitten hier in die dozen, het zijn echt drie dozen van iets van 10 centimeter breedte, alle drie. Wat zit er allemaal in zo'n rechtbankarchief dan nog?
Nou, je kan ook zeggen, wat voor stukken hou je over na een strafzaak? Alle vonnissen worden bewaard. In de vonnissen staan de uitspraken van de rechtbank of gerechtshof. Dan worden altijd de processen verbaal bewaard. Dat is een aparte serie met getuigenverklaringen, verhoren. En als er een zaak is waarbij de verdachte veroordeeld is tot een jaar of meer gevangenisstraf, dan wordt ook het strafdossier bewaard. En van dus mensen die voor minder veroordeeld zijn, dan wordt het helaas het dossier niet van bewaard. De dossiers bevatten gewoon super interessant materiaal.
Maar wat dan bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld foto's van het plaats delict waar iemand vermoord is. Krantenartikelen. Als hij eerder is veroordeeld ooit, zit er daar ook extracten van vonnissen bij. Stukken worden nu na 100 jaar openbaar.
Maar dit stuk is dus nog niet openbaar, want het komt uit 1923.
Ietsje later.
Ja, precies. De tweede. Oh ja,
1929.
Het begon in 1923.
In principe is dit stuk nog niet openbaar. Maar ik denk dat je wel ontheffing zou kunnen krijgen, omdat alle getuigen inmiddels al lang overleden zijn.
Wat vooral belangrijk is bij dit soort dingen is dat je niet de persoonlijke levenssfeer van mensen die nog in leven zijn schendt. En volgens mij hebben we het nu over niemand gehad die nog in leven is. Dus dat lijkt me geen probleem. Nee, maar wel goed dat je het zegt, want anders kunnen we deze aflevering wel schrappen natuurlijk.
Ja, dan doe je geluis.
Ja.
Ik denk dat ik het moordwapen ga opbergen.
Ja, ga jij maar lekker met je klauwhamer waar haar en bloed van
niet,
die arme stationschef op zat.
Veilig opbergen.
Ja.
Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Nou, graag gedaan.
Dankjewel.